We gaan door naar de volgende spreker. Dat is Dick van Niekerk. En Dick gaat ons meenemen naar hoe dat revolutionaire christendom van de Katharen, hoe dat vorm heeft gekregen in de eeuwen erna, in eigenlijk verschillende figuren die dat hebben opgeschreven. En hoe dat ook in onze huidige tijd lichtend en verbindend naar voren komt. En ook daar komt die bevrijding, die zelfbevrijding, komt weer naar voren. Ik geef het woord aan jou, Dick.
Onder die prachtige inleiding van jou, Mirjam, werd het me heel warm, maar ook eng te moeden hoe hier op niveau bij aan te sluiten, zo'n gevoel. En in de dierenwereld hebben ze daar een uitdrukking voor dat gevoel. Als de nachtegaal gezongen heeft, wat zal de kikker dan nog kwaken? Maar goed, innerlijk christendom, juist nu. Dat is ons volgende richtpunt. Innerlijk christendom is iets van alle tijden, van heel vroeger, van toen en van nu. En als je dan in de folder voor dit symposium leest dat de spreker het in historisch perspectief probeert te plaatsen, dan ontmoet je in het huidige tijdsgevricht van nieuwe media vaak al snel bedrukte gezichten. Historisch besef, geschiedenis. Het lijken in menige situatie wel besmette termen, waartegen je als spreker hoogschijnlijk niet kunt laten vaccineren. Maar wie gnostiek geïnteresseerd is of gericht, die zou beter moeten weten. Ja, die weet wel beter. Het was immers de grote Hermes Trismegistos, de driemaal grote, die ons in Stobaeus, het boek wordt hier getoond, erop wijst dat verleden, heden en toekomst samen de ene onophoudelijk voortschrijdende tijd vormen. Het verleden wordt bewaard, schrijft Hermes, in het nu. En in het nu leeft al wat komen zal, aldus Hermes. En Willem Bilderdijk, onze grote nationale dichter, die we eigenlijk alleen nog maar kennen van een heleboel straten die naar hem genoemd zijn, en helaas niet van de vele hermetische teksten die van hem bewaard zijn. Goed, die Willem Bilderdijk, die schreef dat eens heel fraai op en onvergetelijk. Hij zei, in het voorleden ligt het heden, in het nu wat worden zal. En fraaier kunnen wij de waarde en de invloed van het verleden in het heden niet verwoord hebben. En als u nog niet overtuigd bent, in een volgend jaar bij de Rozenkruispers te verschijnen boek van Daniel Akkerman, zult u uitvoerig kunnen lezen dat verleden, heden en toekomst er al zijn in één flits. En onlangs las ik in een wetenschappelijk getint tijdschriftartikel hoe dat met die genoemde tijdsverhoudingen zit, en ze werden als een actuele wetenschappelijke vondst gebracht, zonder enige verwijzing naar Hermes. Zo zie je maar dat menig vermeend wetenschappelijke vondst het onbewust plagiëren van al lang bestaande oerwijsheid kan zijn. En Hermes is veel breder en dieper onder ons als we wel eens aannemen. Je zou ook kunnen zeggen, alle wijsheid is er al. Hoe dan ook, ik beloof u dat ik aan het eind van mijn praatje al het gezegde zal proberen samen te vatten in functie van het nu. Terug nu naar het onderwerp. Innerlijk christendom, uit het verleden getild in het nu en als bouwsteen voor deze wereld. Daar ga ik het dus over hebben. En ik heb me bij deze lezing op persoonlijke wijze laten inspireren door de uitdrukking in de aankondigingsfolder dat de draad van Ariadne ons door de doolhof van de christenheid zal leiden. En een belangrijk aspect van mijn innerlijk christendom is dat ik me laat leiden door een innerlijk aanwezig godsprincipe en me daardoor dagelijks laat inspireren, bijvoorbeeld op basis van teksten die ontleend zijn aan de gnostieke volheid, maar ook aan voorbeelden. Voorbeelden van grote en gewone mensen die dat pad eerder bewandeld hebben. Voorbeelden om het te laten inspireren en let wel, niet om ze te imiteren. Maar het zijn wel eigenschappen die ze voor mij uitdragen, die me verder op weg helpen. Van hen heb ik een lijst gemaakt. Het zijn er 25. En bij de aftiteling zult u ze straks allemaal terugvinden. Maar u begrijpt, het is geen doen om dat in een half uurtje allemaal even uit de doeken te doen. Er is gewoon geen tijd voor om bijvoorbeeld bij Marsilio Ficino te zeggen dat ieder mens de taak heeft om vriendschap uit te stralen en zich teksten van allerlei pluimage met daarin stilzwijgende wijsheid eigen te maken. Nee, daar is eventjes geen tijd voor. Ik maak dus een keuze, maar die 25, die staan er. En dat, beloof ik u, die kunt u dadelijk zien. Een hele persoonlijke keuze. Daarom zeg ik kort iets van hen, want langs die draad van Ariadne dragen ze bij aan het beeld van mijn christendom. Ja, we beginnen bij de eerste, het eerste, laten we dus zeggen, voorbeeldtype. En u zult zeggen, Barnabas, wie is dit dan wel? Barnabas, het heiligdom, ziet u hier op Cyprus, in Salamis bij Famagusta. En Barnabas is beroemd geworden, maar beperkt beroemd helaas, vanwege zijn brief. De brief van Barnabas. Barnabas was een assistent van Paulus. En hij was de eerste, een van de eerste, die het Oude Testament en de Bijbel uitlegde op een zinnebeeldige, moeilijk woord, allegorische manier. Heel diepgravend. Hij was daar de eerste in. En daarin ging die al meteen ongelooflijk ver. Hij verzette zich tegen de opvatting dat God in een tempel zou wonen. De werkelijke tempel, schrijft Barnabas, is de hemel, heeft de hemel als dak en de aarde als vloer. En hij had ook een heel aparte opvatting over de dagen. Wel, hè, dat is een hele andere tijdsheid voor God en voor Barnabas als voor ons. Maar het mooiste komt nog. Er waren in die tijd hele strenge dieetvoorschriften. Bijvoorbeeld het verbod op varkensvlees. En Barnabas gaf dat een heel andere, verrassende betekenis. Men diende zich niet met rijke mensen te vereenzelvigen, zei hij. Want deze gedroegen zich als varkens door zich in de modder van de luxe rond te wentelen. Het verbod op het eten van valk, adelaar, gier en kraai stond voor de omgang van mensen die een roofzuchtige mentaliteit hadden. Kortom, Barnabas die gaf een voorproefje van hoe je de Bijbel diende te lezen. En je zou ook kunnen zeggen, zijn geschrift was enorm populair in die dagen. Het heeft eeuwenlang op de wip gestaan. Komt het wel of niet in de organieke, in het Nieuwe Testament? Het is er uiteindelijk niet van gekomen. Maar was het er wel in geweest, dan waren er heel wat auteurs die van mening zijn dat misschien Luther en Calvijn wel nooit hun ideeën zo gebracht zouden hebben. Ja, ja, u hoorde het al bij Mirjam. Conviventia, het samen, het werkelijk samen wonen, werken, liefhebben in de wereld. Raimundus Lullus, u ziet het. Hij werd wel de Arabicus Christianus genoemd, tussen Oost en West. Hij was de eerste geleerde die stopte met het schrijven in het Latijn en koos voor de volkstaal. En hij werkte dus aan de permanente dialoog en het respectvol begrip van Joden, Mohammedanen en christenen van zijn tijd. De eerste proto-Europeaan kun je hem noemen. En hij was natuurlijk heel erg goed in het Qatarse gedachtegoed. Een paar jaar geleden was er in de Salle Ossette in Toulouse symposium gewijd aan hem. En het was hartverwarmend om te ervaren van hoeveel verschillende pluimages de mensen daar waren. En dat is dan de grote verdienste van Ramon Luhl, die in feite de eerste was die zei, in deze wereld kun je niemand uitsluiten. Niemand. Ook niet van het planten- en dierenrijk. Goed. Ja, we gaan met 7 mijlslazen, dat moet ik wel even zeggen, gaan we door. We slaan eventjes over bijvoorbeeld iemand als Pelagius, die het Ierse christendom bracht en de sterke vrijheidstrekken. Even iets over ons eigen erfgoed, dat is dat van de moderne devotie. En daar ziet u Thomas à Kempis, de grote auteur van de Imitatio Christi. Hier ziet u het boek, ja. En dat boek, Imitatio Christi, dus zeg maar uit dit taalgebied afkomstig, is het meest gelezen boek geworden vanuit Nederland verspreid is. Ik heb me laten vertellen dat alleen de bekende gids van IKEA, dat die meer verspreid wordt. Maar in ieder geval tekst van Thomas à Kempis, die begint met: wie mij navolgt, wandelt niet in duisternis. En als je daar is goed op beziend, iedere dag weer, zoals ik dan ook probeer te doen, ja, dan ben je eigenlijk al een eind op weg. Ja, heel sterk aansluitend bij de moderne devotie zijn de 3 mystici uit het Rijnland. U ziet hier Meister Eckhart, u ziet hier Johannes Tauler en u ziet hier Heinrich Suso aan de Bodensee, oftewel het meer van Constans. En heel kort, waarom spreken die mij eigenlijk zo aan? En dat komt neer op het volgende. Tauler die zegt, ja, je hebt leesmeesters in de wereld en je hebt leefmeesters. De leesmeesters die leggen de Bijbel letterlijk uit en we discussiëren de kennis dan wel de liefde in de relatie tot God die hoger is. Maar de levenskunstenaars, de leefmeesters, beoefenen het leven van de daad en verwezenlijken dat ene wat het er doet. Zij erkennen, schrijft hij, hun eigen niets dat zij voorstellen, verlaten zich op God en verwachten alles van hem. Daarom is er zo'n groot verschil tussen de mensen die de schrift leven en de mensen die haar alleen lezen. Die haar lezen willen vaak groot naar voren komen en geëerd zijn. Zij verachten hen die in de geest van de Bijbel leven. En u begrijpt wel, een innerlijk christen is voor mij iemand die probeert die echt die schrift te lezen. We gaan verder. Ja, we komen al heel snel in ons taalgebied bij grote figuren als Erasmus, die ons geleerd heeft, die mij geleerd heeft van: neem nooit iets op gezag van een ander aan, maar onderzoek vooral de teksten waaruit wij onze inspiratie putten. Reizigers zijn wij in deze wereld, geen bewoners. En dan Cornelt, die op deze plaats al vaker is toegelegd. Maar dat is eigenlijk wel het specifieke voorbeeld van iemand die het innerlijk christendom heeft beleden, maar ook voorgeleefd. Zijn bekende uitspraak: om tot dit rijke gods te komen en behoeft men niet ver te reizen. Want het is in ons, in de inwendigheid van onze zielen. Ja, hier komt even een verduidelijking, een verdieping. Je hebt een soort van christendom waarin je kunt zeggen, God die staat boven de mens en in al zijn goedertierenheid wil hij de mens op aarde zijn genade aanbieden. Laten we dat maar exoterisch noemen. En dan heb je het christendom, het innerlijk christendom van de innerlijk strevende mens omhoog, van die zich probeert te verbeteren aan de hand van zijn eigen voorbeelden, teksten en mogelijk ook steun uit geestverwanten. Hier ziet u, zij het een beetje schertsend bedoeld, hoe die God zijn engelen stuurt om de zondige mens te redden. En in de volgende ziet u het omgekeerde, dus de strevende mens. Het is uit het beroemde verhaal van de Pilgrim's Progress, hoe de strevende mens langzaam zich tot ontwikkeling, tot verdere volmaaktheid kan ontwikkelen. Hier komt even een rustpunt. Iemand uit onze traditie die, als u het mij vraagt, het mooist een vorm van innerlijk christendom heeft verwoord, is Jan Luiken. Jan Luiken, die eerst een leven heeft geleid van, laten we zeggen, treintje en wijntje, en een bekering heeft meegemaakt en zich toen heeft teruggetrokken op rustige plaatsen als Haarlem en een lustoord als Schellinghout. En daar heeft hij deze gedichten en dit soort van gedichten geschreven. Ik wil het u voorlezen. Het is het innerlijk christendom ten voeten uit. Hij wordt wel eens de Nederlandse Jacob Boehme genoemd. Ik meende, ook de Godheid woonde verre, in een troon, hoog boven maan en sterren. En hefte menigmaal mijn oog met diep verzuchten naar omhoog. Maar toen gij uw beliefde te openbaren, toen zag ik niets van boven nedervaren, maar in de grond van mijn gemoed, daar werd het lieflijk en zoet. Daar kwam gij uit de diepte uitwaarts dringen en als een bron mijn dorstig hert bespringen. Zo dat ik u bevond, God, te zijn de grond van mijn grond. Je zou dat op zich eigenlijk wel een vorm van een soort geboortegedicht kunnen noemen. Hey, u ziet hier Spinoza. We dachten dat dat toch eigenlijk geen christen was. Maar voor mij is die dat wel. En ik wil u toch zeggen van geloven en weten bij Spinoza, ja, omdat God niet iemand boven of buiten onze wereld is, maar samenvalt met het eindeloze, eeuwige universum, kunnen wij God volgens Spinoza uit de wereld leren kennen. God en de natuur zijn identiek. God ofwel de natuur, hè? U kent de beroemde uitdrukking. Echter, natuur natuurlijk niet op te vatten als een idyllische stralende waterval of een bosrijk landschap, maar natuur als het eindeloze heelal, materieel en geestelijk, met alles erop en eraan wat wij goed en kwaad noemen, mooi en lelijk, geordend of ongeordend. Omdat wij er zelf deel van uitmaken, van die natuur, kunnen wij God of de natuur ook zelf leren kennen. En Spinoza heeft ons daar de weg in gewezen. U ziet hier het monument bij hem, over hem, in de Paviljoensgracht in Den Haag, waar hij zijn laatste jaren heeft gewoond. Ja, hier ziet u Gottfried Arnold, dat is een Duitse wetenschapper, volgens Gilles Quispel een van de beste historici ooit. En volgens Goethe iemand die haarscherp aansloot bij de visie die ook Goethe over het ware christendom heeft ontwikkeld. En deze Godfried Arnold heeft zulke turven van een boek geschreven over de geschiedenis, zeg maar, van het innerlijk ware christendom. En hij beëindigt dat, moet ik even eerlijk zeggen, met een lijst van 200 personen die, zeg maar, getuigen van de waarheid zijn. En daardoor heb ik me laten inspireren bij de 25 die ik u laat zien. Ik vond dat een geweldig idee. Hij heeft dat prima uitgewerkt. Ja. Ja, op zo'n tour valt Peter Deunhoff uit Bulgarije. Die valt natuurlijk niet te passeren. En u ziet het, de mens is hier maar voor één doel, het ontwikkelen van de liefde. De mens die liefde heeft, heeft altijd gelijk. Het goede, zegt hij, is een heilige daad. Hoe klein ze ook is, het goddelijke manifesteert zich in deze daad. Ze moet drie eigenschappen bezitten die ze de ontvanger brengt. Liefde, licht en waarheid. En daarmee brengt ze leven, wijsheid en vrijheid. Ik breng u Peter Deunhoff ook omdat hij aan een persoonlijke herinnering verbonden is voor mij. Hij is, zoals u misschien weet, begraven in Sofia, vlak onder de rook van de Russische ambassade. En we zijn hem daar gaan opzoeken. Te midden van 28 pentagrammen ligt hij daar dan begraven. En het typische is, toen we hem daar zochten, daar komen veel Bulgaren samen. Toen we hem daar zochten, kwam er een tuinman die daar werkte. En die in feite in 5 minuten zijn levensgeschiedenis, maar de levensgeschiedenis van de mens, voor ons toverde. En het ging in het Bulgaars, maar we begrepen hem feilloos. En ik wil dat voorbeeld aanhalen om u duidelijk te maken, het zijn niet alleen die grote jongens die voorbeelden zijn voor innerlijk christendom. Het kan zomaar op straat of bij Peter Deunhoff gebeuren. Schiet me ook te binnen, bijvoorbeeld bij het bezoeken van een Bogomils monument in Srebrenica. Jawel, Srebrenica. Op een heuvel was een prachtig Bogomils graftombe, een statue heet dat. Toen we dat gingen bezichtigen, kwam er een dame naar buiten van onderen. Heel duidelijk, een oude dame, getekend gelaat, vermagerd, hoofddoekje om. En van duidelijke islamitische signatuur. Ze kwam naar boven gestiefeld en zij begon een toespraak te houden. En ook in een taal die, zeg maar, taalmatig niet te begrijpen was, maar de onderliggende toon was helemaal duidelijk. Zij had heel haar leven, want de gemeente deed niks, had zij dat graf bijgewerkt. Want het waren, moslima of niet, het waren mijn Bogomielen. En daar vertelde ze dan over. En ja, dat heeft diepe indruk op mij gemaakt, dat dat alle grenzen in feite doorbreekt. Ja, ja, iemand, een groot voorbeeld voor mij is Dag Hammarskjöld. Dat is de secretaris-generaal van de Verenigde Naties geweest in de jaren 50, begin de jaren 50, deze Hammarskjöld. En die kende ik persoonlijk, omdat ik als kind van 10 jaar met rode oortjes altijd naar de radio zat te luisteren en dan 's avonds het nieuws uittypte als zelfbenoemde journalist. En Dag Hammarskjöld, dus die hoorde je altijd. Die leek wel de voorzitter van een soort wereldregering. En hij was de secretaris-generaal die allerlei brandhaarden opzocht. En wat gebeurt er 12 jaar later? Toen kwam ik in een boekhandel zijn teksten tegen. Hé, dat was een enorme ontdekking, dat er achter zo'n man, die, je ziet het hier, die zijn ogenschijnlijk zeer formalistisch, zo'n diep christelijk mens schuilging. En ja, dat kan mij nog steeds heel erg aangrijpen. Eén tekst eruit. Geleid, schrijft hij, door het labyrinth bij de Ariadne-draad van het antwoord, bereikte ik een tijd en een plaats waarop ik wist dat de weg tot een triomf voert, die ondergang is. En tot een ondergang die triomf is. En dat de prijs voor de levensinzet smaad is. En de diepte van de vernedering de verheffing is die voor de mens mogelijk is. Ja, Etty Hillesum, die kent u ook allemaal, maar die behoort volgens mij ook, en naar mijn gevoelen, ook bij die personen die een voorbeeldig, ja, een voorbeeld innerlijk christendom hebben voorgeleefd. En ja, ik hoef u daar niet zo heel veel over te vertellen. Er is pas in het tijdschrift Logon nog een uitgebreid artikel over verschenen. Maar het gaat even dus nu om de daad bij het woord. Op 13 oktober 1942 schrijft zij: wanneer de inzichten die ik hier achter mijn bureau in de omgang met de edelste geesten verover niet doordringen tot in de kleinste dingen van het dagelijks leven, wanneer er niet iets is van het grote besef over menselijke waarde, wanneer daarvan niets doordringt, dan heeft dat geestelijk leven geen zin. Ze was een echte godzoekende. En ze schreef ook, en misschien wel haar mooiste zin: gij kunt zelf ook niets, mijn God. Het is aan ons om uw handen en voeten te geven en daarna te handelen. De volgende. Haha, die kent u. Nelson Mandela, die behoeft natuurlijk geen introductie. En waarom staat hij op mijn lijst van voorbeeldige innerlijke christenen? Waarom is hij daar gekomen? Bijvoorbeeld vanwege zijn onophoudelijk strijd, zijn onophoudelijk terugkeren naar de kern van de waarheid. Bijvoorbeeld zo'n uitspraak als: een heilige is een zondaar die het iedere dag weer opnieuw probeert. Of: oordeel mij nou niet naar mijn successen, maar oordeel mij naar hoeveel keren ik gevallen ben en toch weer ben opgestaan. Eigenlijk is dat al genoeg. Ja, ik kom tot een paar afsluitende gedachten. U ziet hier een plaat, een paar jaar geleden hebben we het hier ook wel eens gebruikt. Je ziet hier een plaat van Marc Chagall, De overtocht door de Rode en de Dode Zee. En die inspireerde mij om het beeld van wie een oprecht innerlijk christen wil zijn, hoe dat eruit ziet, zijn pad. En dat probeer ik nu in termen van nu samen te vatten en helemaal getild uit het verleden. Wie waarlijk een innerlijk christendom beleidt, leidt een lerend leven door ervaring. 40 jaar woestijn. En als hij of zij dan proeft aan een hoger bewustzijn, vatbaar is geworden voor de geest, dan gaat hij door de rode zee van de bloedstriften naar de dode zee van zijn cultuurleven. Godsdienst, kunst en wetenschap, die betekenen in feite dan niets meer. Ze glippen hem als woestijnzand door de vingers. En zo komt hij aan bij de Jordaan, waar hij gedoopt kan worden tot nieuw leven. Hij ontwikkelt zich, zo'n christen, maar blijft tegelijk meegaan met de zoekende. Want voor zo'n werker in de wijngaard Gods gaat het er niet in de eerste plaats om zelf het vaderland binnen te gaan, maar de zoekende dat vaderhuis binnen te doen gaan. Niemand leeft voor zichzelf. Niemand sterft voor zichzelf. Alles wat niet gegeven wordt, is zonder waarde. Origenes, Barnabas, Augustinus, Pelagius, Priscillianus, Ramon Lulle, Eckhart, Tauler, Suso, Salome Stikke, Marsilio Ficino, Cusanus, Coronert, Bruno, Valentin André, Jan Luiken, Spinoza, Karel van Eckartshausen, Godfried Arnold, Comenius, Gustav Meyrink, Peter Deunhoff, Etty Hillesum, Dag Hammarskjöld, Martin Buber en Nelson Mandela.
Dankjewel. Blijf nog heel even staan alsjeblieft.
Oh ja.
Eén allerlaatste vraag voor jou. Dankjewel voor het mooie verhaal.
Ja, ja.
Je schetst een beeld van al die sprekers, schrijvers door de eeuwen.
Ja, ja.
Die draad van Ariadne steeds weer beschrijven. Als je nou één ding mag noemen, waarvan is die draad die een soort van navolging Christus voor ons is, om ons aan vast te houden, waaruit is die gesponnen?
Wel, die is gesponnen, wat ik al zei in mijn stuk, uit deze ene gedachte van de gulden regel die Cornelis ons gebracht heeft, van wat gij graag wilt dat u geschiet, dat doe voor een ander, heb lief, opdat ge lief gehad en lief, geliefd kunt worden.
Dankjewel.
Ik wil nog één opmerking maken, want naar aanleiding van Mirjam, ja, ik schaam me wel een beetje dat er zo weinig vrouwen op die lijst staan. En ja, dat ontdekte ik. En er staan er ook twee niet op. Heel uitdrukkelijk niet die ik er zeker op zou hebben willen zetten. En dat zijn Hadewieg en Hildegard van Bingen. Maar ja, dat heeft toch wel zijn redenen. Bij Hadewieg is het dan zo. En dan wordt misschien wel iets duidelijker ook. Hadewieg die in haar orenwoed helemaal in God verzinkt. Dat prachtig beschrijft werkelijk. Diepe buiging voor Hadewieg. Laat ik daar heel genuanceerd over zijn. Maar het blijft daarbij. Het zet zich niet om in een daad naar medemensen. En de tweede, Hildegard van Bingen. Ja, dat is van een onbeschrijfelijke grootheid, die vrouw. Maar juist op een dag als vandaag mag ik haar niet op mijn lijst zetten. Want die Hildegard, ja, heeft fantastische dingen gezegd, maar de Katharen, dat kwam helemaal niet in haar woordenboek voor. Integendeel, die heeft ze verketterd. En ja, die kunnen we onmogelijk op de lijst zetten.
Dankjewel voor de toelichting.